Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 56. En wij zingen de versen 2 en 5. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. En ook vers 5, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, de versen 2 en 5.
Thank you.
De schriftlezing vanavond is Openbaring hoofdstuk 1. De openbaring van de Heer Jezus Christus aan de apostel Johannes, hoofdstuk 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en zijn Vader. Hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 25, het tweede vers. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond willen wij mediteren over artikel 4 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan zullen we dat artikel met elkaar nu lezen. Artikel 4 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En er staat boven kanonieke boeken der Heilige Schrift. Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, van het Oude en het Nieuwe Testament, welke zijn kanonieke boeken, waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden aldus geteld in de Kerk Gods, de boeken van het Oude Testament, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het boek van Jozua, der Richteren, Rut, twee boeken van Samuel en twee boeken der Koningen, twee boeken der kronieken, genaamd Paralipomenon, het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David, drie boeken van Salomo, namelijk de Spreuken, de Prediker en het Hooglied. De vier grote profeten, Jesaja, Jeremia met deszelfs klaagliederen, Ezechiël en Daniel. En voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefania, Haggai, Zacharia, Malachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de handelingen der apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, 2 aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, 2 aan de Thessalonicenzen, 2 aan Timotheus, aan Titus, aan Philemon, aan de Hebreeën. De 7 brieven van de andere apostelen, te weten de brief van Jacobus, 2 brieven van Petrus, 3 van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. Tot zover. In ons gebedgemeente willen we ook denken aan zuster Driessen van de Nieuwe Dijk. Ik werd vanmiddag gebeld door haar zoon dat het niet zo goed met haar gaat. Zij heeft momenteel zondevoeding en is vrij zwak. Ze was dus voor revalidatie in Nieuw-Rijsenburg, daar is ze nog. Maar we willen haar gedenken in ons gebed. Zullen we samen de Heere bidden? Liefdevolle Heere, zo past het ons u hartelijk te danken voor uw heilig, onfeilbaar woord. We hebben zojuist al de boeken uit het Oude en het Nieuwe Testament horen aflezen. En Heere, wat een wonder dat u deze boeken ons gegeven hebt. En dat wij uw wil mogen lezen in onze eigen taal. En dat wij mogen lezen wat uw wil is voor ons. En wat is het toch nodig dat wij in het leven leren om uw wil te doen. Van nature doen wij dat helemaal niet. En dat is onze ellende. Daaruit vloeit nou alle ellende voort in het leven. Dat wij niet uw wil doen, maar dat we onze eigen wil doen. En zo, Heere, bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest, opdat wij mogen leren uw wil te doen. Want u zegt het zelf, Heere Jezus, dat zo wij uw wil doen, dat wij uw vrienden zijn. En wat is dat toch een zegen en een voorrecht om vrienden van u te mogen zijn, want uw vriendschap is zo groot, zo rijk, zo diep, dat u uw leven aflegt voor uw vrienden. En u hebt het tegen de apostelen gezegd, ik heet u niet meer dienstknechten, maar vrienden. En Heere, zo is het toch ook in het leven van uw volk en kinderen, dat u ze aanneemt tot uw eigen kinderen, dat u over hen waakt, dat u gemeenschap met hen hebt door uw Heilige Geest en dat zij uw ontferming mogen ervaren in het leven. Heere, wat is dat toch rijk en diep, want uw vriendschap is heerlijk, het bevat alles. U bent werkelijk trouw onder alle omstandigheden. En u verlaat nooit het werk dat uw goddelijk hand begon. En wat is het dan een voorrecht dat wij hier geroepen worden in de kerk om tot u te komen, om tot u bekeerd te worden. Wat is dat een voorrecht dat wij de weg mogen weten en dat die weg ons verkondigd mag worden. En zo, Heere, willen wij u danken voor uw krachtig evangelie. Maar wij bidden u, Heere, laat uw woord toch niet vruchteloos blijven in ons leven. Heere, wij bidden u, bewaar ons ervoor dat wij uw woord wegredeneren en dat wij niet op uw woord letten en dat wij niet zo bezorgd zijn over de wil van de Heer in ons leven. O, bewaar ons voor zo'n instelling. Want we zijn eigenlijk onze eigen grootste vijand, omdat door onze natuur willen wij niet met u te maken hebben en willen we ons eigen leven leiden. Heere, wil ons daarvan bekeren en wilt u toch krachtig werken door de bediening van uw woord, dat er een beslag mag liggen op heel de gemeente en op ons leven, op ons hart. Heere, laat de vruchten mogen komen op de bediening van uw woord. Want uw woord is als de regen, het doorvochtigt de aarde en het zorgt ervoor dat zaad ontkiemt en dat er vruchten komen. Heer, uw woord verfrist ook een ziel. Uw woord verkwikt de mens. Uw woord is een licht en een lamp. Uw woord is als de dauw. Uw woord is ook als een hamer, zo krachtig dat het een rots aan stukken slaat. Uw woord is als een vuur dat weerstanden wegbrandt. Heere, werk in ons midden met de majesteit van uw woord. Wil ons een zegen geven onder de bediening van uw woord vanavond, als wij uw woord samengevat zien in dit artikel van de geloofsbelijdenis. Heere, help ons om te luisteren. Sterk uw dienaar in het preken. Laat hij zo mogen spreken zoals u dat wilt. En dat uw dienaar ook steeds meer geleid mag worden door uw geest, opdat hij trouw mag zijn in de roeping die u hem geeft. Heere, wij bidden u voor de ouderlingen en de diakenen. Bedouw hen met uw heilige geest en genade, dat zij ook hun ambt mogen vervullen zoals u dat wilt. Heere, zegen allen die leiding hebben te geven in het gemeentelijke leven, op de jeugdverenigingen en op de andere verenigingen die er zijn. Heere, wilt u zo werken met uw geest en woord. Zo bidden wij u ook voor een zegen over de vrouwenochtenden die gehouden worden, ook met mensen en dames uit andere culturen. Heere, sterk ook hen die daarbij betrokken zijn, ook uit onze gemeente. Heere, we willen u opdragen zuster Driessen van de Nieuwe Dijk, die oud is en zwak is en waarvan de artsen zeggen dat zij eigenlijk op is, lichamelijk. U kent alle omstandigheden en wij dragen u, deze oude zuster, u op. Heere, wilt u haar een toevlucht zijn en wilt u in haar leven werken als de dauw om ook haar oude ziel te verkwikken, te vertroosten, dat zij zicht mag hebben op u, de Heere Jezus Christus. Wilt u met uw geest en woord in haar hart werken, haar bewaren voor lijden, wilt u haar voor uw rekening nemen. Heere, zo willen wij u ook bidden voor zuster Kater in het verzorgingshuis, die ook bedlegerig is en waarvan de krachten ook minder worden. U weet alle omstandigheden ook daar. Heere, wilt u haar tot een steun en een toeverlaat zijn en laat zij mogen ervaren dat u trouw bent en dat u machtig bent om volkomen uitkomst te geven Zegen haar, Heere. Er zijn ook anderen die bedlegerig zijn. We denken aan zuster van Seters, die veel op bed ligt. En ook zuster Blok. Heer u, we dragen haar u op. En bidden u om uw ontferming over haar leven. Heere, we willen u ook danken voor zegeningen en ontfermingen. Ook wat u gegeven hebt aan broeder en zuster De Korte. Dat zij samen met Krijn toch ook vandaag weer voor het eerst in uw huis mogen zijn. Na een lange periode waarin onze zuster door een zware operatie is heengegaan. We danken u dat ze hier weer mag zijn. En weest u haar ook nabij in de toekomst. Op een bijzondere, vertroostende wijze, omdat u trouw bent. Heere God, we willen u bidden of u in de gemeente wilt werken, ook daar waar moeite zijn. U kent ook hen en die zusters van de gemeente die er in feite alleen voor staan, die dat ook bij tijden ook heel moeilijk vinden. Wilt u hen kracht geven om dat te doen? En wilt u over hen ontfermen? Dat zij in uw kracht verder mogen gaan. En dat ze mogen ervaren dat u een nimmer eindigende bron bent van alle kracht en zegen. We bidden u ook voor hen die zorgen hebben en moeite. Ook met de opvoeding van kinderen. Geeft u hen wijsheid en beslistheid. Liefde en kracht. En wilt u nog wonderen doen en gebeden verhoren, ook daar waar zorg is over de opvoeding van de kinderen. Heere, we bidden u voor hen die alleen zijn, weduwnaar of weduwe. U weet wat dat betekent. Anderen kunnen daar vaak zo moeilijk inkomen. De leegte die gekomen is in het leven. Heere, wilt u dat opvullen met uw nabijheid. Dat ze met u gemeenzaam mogen zijn. Heere, we willen u bidden voor hen die in de zorg werkzaam zijn. Hen die hun krachten geven om anderen te helpen. In de thuiszorg, of in Nieuw-Rijsenburg, of in het ziekenhuis, of in andere voorzieningen. Heere, geef hen liefde dit werk te doen. En geef kracht aan hen die in de gezondheidszorg werken, dokters en verpleegsters, verplegers. Heere, geef hen liefde en toewijding in dit belangrijke werk. Dat ook werkelijk barmhartigheid ervaren mag worden door de cliënten en door de patiënten. En zo, Heere, willen wij uw bijzondere noden ook in ons midden voorleggen. En zo, Heere, willen wij u bidden of u voor een ieder van ons zorg wil dragen. Want we hebben allemaal uw hulp, uw leiding nodig. Maar Heere, we bidden u ook voor onze kerken. We bidden voor uw zegen over de Theologische Universiteit, uw zegen over het zendingswerk. We bidden om wijsheid aan predikanten die op verantwoordelijke posten geplaatst zijn. Bedouw hen de leiding van uw Heilige Geest. Zegen, Heer, uw kerk in deze wereld. Wil het krachtig uitbreiden door al de landen heen, ook daar waar vervolging is. Wilt u de vervolgers beschaamd doen staan en wilt u geven dat, ondanks alle list en geweld, dat uw koninkrijk toch zal komen en dat uw kerk uitgebreid, vermeerderd en verdiept mag worden, opdat het tot uw eer en lof mag zijn. Wil ons gebed horen en op ons neerzien in genade, om Christus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 119. We zingen de versen 3 en 9. 119, 3 en 9. Geliefde gemeente, vorige week hebben wij gezien in de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 3 dat het woord van God, de Heilige Schrift, niet is voortgekomen van een mens, uit de wil van een mens, maar dat heilige mannen Gods daartoe gedreven werden, zoals een schip gedreven wordt door de wind. Zo zijn mannen door Gods geest gegrepen en zo hebben zij geschreven, zoals de geest hen gaf op te schrijven. En wat zij geschreven hebben, dat had van meet af aan gezag in de kerk. De mensen hebben dat gezag herkend en gezien. Hun geschriften werden ontvangen. En van het begin af aan hadden zij ook goddelijk gezag. Dat kwam door de inhoud van wat ze schreven, de duidelijkheid daarvan. Maar het kwam ook door het gezag van de personen die deze geschriften opgesteld hebben. Het kwam ook door het getuigenis van Gods geest in het hart van de mens, dat deze dingen waar zijn. Maar dat is iets, dat is voor artikel 5. Daar gaan we nu niet verder op in. Maar van het begin af aan hadden deze geschriften gezag. En deze geschriften zijn samengevoegd in wat wij jongens en meisjes de Bijbel noemen. De Bijbel, dat komt van een Grieks woord, betekent biblos. En dat betekent boek. De meervoudsvorm is biblia. En zo komen wij aan de uitdrukking Bijbel. Dat betekent eigenlijk boeken. En we delen de Bijbel in twee gedeelten. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat is heel duidelijk. Is dat onderscheid wel Bijbels? Jazeker. Want zo spreekt de schrift ook zelf. 2 Korinthe 3 vers 6. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaars te zijn van het Nieuwe Testament. En ook vers 14. Daar verwijst Paulus naar de Joden en zegt dat zij verhard zijn geworden. Want wanneer zij het Oude Testament lezen, zien zij niet de feitelijke betekenis ervan. En dan verwijst hij naar het Oude Testament. En wat zijn dan de boeken van het Oude Testament? Dat zijn de boeken die door de profeten en door mannen Gods geschreven zijn. En dat zijn mannen die geschreven hebben onder de tijdsperiode van het Oude Testament, te beginnen met Genesis en dat eindigt met Maleachi. En de boeken van het Nieuwe Testament die zijn geschreven door de apostelen en door mannen die zeer dicht bij de apostelen geleefd hebben. En ze werden door ingeving van Gods geest, hebben zij zijn woord opgesteld. Dat begint met Evangelie naar de beschrijving van Matthäus en het eindigt met de openbaring aan Johannes. En zowel het Oude als het Nieuwe Testament, zij geven een uiteenzetting van de zaligheid. Ze geven een uiteenzetting van de wil van God, hoe een mens behouden kan worden. Daar gaat het om. En ze worden een testament genoemd. Is dat een goede uitdrukking? Nou, de Bijbel geeft het ons aan. Oude Testament, Nieuwe Testament. Maar waarom testament? Wat is een testament? Dat is de laatste wilsbeschikking van een persoon. Wanneer iemand weet hij gaat sterven, dan maakt hij een testament op. Wat er met zijn goederen moet gebeuren. Dat is zijn laatste wilsbeschikking. Wanneer iemand overlijdt. En zo zien wij in het Oude en het Nieuwe Testament de wilsbeschikking van God over de zaligheid van zondaren die zij na dit leven zullen ontvangen. En ook door de dood van de Heere Jezus en zijn opstanding uit de doden heeft de Heere Jezus de zaligheid verdiend. En hij maakt dit bekend met een testament. Oud en Nieuw Testament. We vinden hier dus de goddelijke wilsbeschikking over de zaligheid van mensen. En dat vloeit allemaal voort uit de eenzijdige, eeuwige en onbegrijpelijke liefde van God. Want Gods woord is vol met liefde. Ook wanneer de zonde en de schuld van de mens wordt aangewezen. Ook wanneer de toren van God verkondigd wordt. Is dat toch een uitdrukking van liefde. Opdat mensen die toekomende toren zullen ontvlieden. En dat de Heere zijn zoon openbaart als de enige zaligheid. Dat is een uitdrukking van zijn onbegrijpelijke liefde. En de heilsgoederen worden aangewezen als een hemelse erfenis. En daarom is het goed dat er gesproken wordt over het Oude en het Nieuwe Testament. Het gaat om het eeuwig zalig leven. Daar gaat heel de Bijbel om. En daarom kan David het ook al zeggen in Psalm 31, vers 20. Hoe groot is uw goed dat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Het Oude en het Nieuwe Testament, ze vormen een eenheid. Ze horen bij elkaar. Het Oude Testament wijst heen naar Christus. En het Nieuwe Testament vertelt ons de komst van Christus en de gevolgen daarvan. Ze vormen samen een geheel. Het Oude Testament wordt verklaard in het Nieuwe. En het Nieuwe wordt duidelijk gemaakt door het Oude. Het boek van de Hebreeën en het boek van Openbaring kunt u niet begrijpen zonder het Oude Testament. En het Oude Testament werpt licht op het werk van de Heer Jezus. Het profeteert van het lijden, sterven, opstanding, hemelvaart van Christus. In de Heer Jezus ligt de eenheid van Oud en Nieuw Testament. En dit is nou samen de Bijbel, het woord van God. Steeds melden de schrijvers dat zij het woord van God doorgaven. We hebben het gelezen uit Openbaring 1, het laatste Bijbelboek. Dan moet Johannes opschrijven wat hij nu ziet. De verschijning van de verheerlijkte Christus. En hij moet opschrijven wat hij straks nog allemaal zal zien in dit boek. In die openbaringen die hij ontvangt. En de Heere Jezus verwijst in Marcus 7, vers 13 naar het Oude Testament en noemt dat het woord van God. Hebreeën 1, vers 1. God heeft voortijds veelmaal op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. God sprak in het Oude en ook in het Nieuwe Testament. En nu staat er bij artikel 4 van de belijdenis daarboven kanonieke boeken der Heilige Schrift. En wat betekent dat, kanoniek? Dat komt van een Grieks woord, kanon. En dat is afgeleid van een Hebreeuws woord, kane. En dat betekent norm of regel of rietstok. Aan de hand waarvan men metingen verrichtte. De uitdrukking kanoniek werd dan gebruikt in het praktische, in het technische leven, maar ook in het ethische leven. En dan betekende kanoniek dat wat schoon was, wat mooi was, wat volkomen was. Zo wordt het de norm waar alles aan gespiegeld kan worden. Het is een soort wet, een soort regel. En Paulus gebruikt dit woord kanon in Galaten 6, vers 16. Het wordt daar vertaald met regel. Zoveel als ze naar deze regel, maar dat staat in Grieks kanon, naar deze regel zullen wandelen. Dus kanoniek betekent de regel waaraan men zijn leven, zijn standpunten toetst. Het is de geldende norm of maatstaf. En zo wordt kanoniek in de christelijke kerk gebruikt als norm waar alles aan getoetst moet worden. En wat is die norm? Dat zijn de boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Dat zijn de kanonieke boeken. De verzameling boeken die de Bijbel vormen, die ook de regel voor ons vormen van onze mening, onze standpunten, onze gedragscode. Gods woord is de norm voor alles wat wij doen. Gods woord is schoon, het is de regel, het is schitterend. Gods woord is kanoniek. En nu geeft de belijdenis hier in artikel 4 een lijst van al de boeken van het Oude en Nieuwe Testament. En die lijst hebben wij opgesteld, zodat een ieder kan weten welke boeken onder ons volkomen gezag hebben. Deze geschriften zijn voor ons de geïnspireerde goddelijke geschriften. We belijden dan dat God door zijn bijzondere voorzienigheid niet alleen deze boeken op schrift heeft laten stellen, maar dat de Heere God ook deze geïnspireerde geschriften bewaard heeft duizenden jaren lang. En dat wij dankzij Gods voorzienigheid, door Gods bijzondere zorg, zijn geopenbaarde wil in onze eigen taal kunnen lezen. Dus deze goddelijke geschriften zijn niet verloren gegaan. Ze zijn geïnspireerd, maar ook bewaard. Het zijn twee zaken. We belijden de inspiratie van het woord van God. En we belijden ook de bewaring van het woord van God. En wij nemen geen andere boeken aan die geïnspireerd zijn dan alleen deze boeken. En daarvan zegt de belijdenis ook waar niets tegen valt te zeggen. Dat staat hier in artikel 4. Deze boeken, daar valt niets tegen te zeggen. Dat wil zeggen, tegen de inhoud van deze boeken kan geen gegronde kritiek ingebracht worden. Deze boeken zijn immers door God geïnspireerd. En daar valt niets tegen te zeggen. Er zijn geen tegenstrijdigheden in. Er zijn geen fouten in. Er zijn geen onjuistheden in. Gods waarheid kan niet onderuit gehaald worden. Niets kan het gezag van Gods woord in de weg staan. En daarom zegt Johannes aan het einde van zijn evangelie, in 20 vers 31, deze zijn geschreven. Dat wil zeggen, deze wonderen, deze tekenen en woorden die de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft veel meer gedaan en gezegd. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus daar valt niets tegen te zeggen, tegen Gods woord. Dat betekent niet dat mensen geen kritiek zullen hebben. Ze hebben de eeuwen door van alles gezegd tegen Gods woord in. Maar in feite valt het allemaal neer ter aarde. Al die kritiek. En zo zien we dus een lijst van boeken. En als we dan deze lijst zien, eerst het Oude Testament, dan moeten we zeggen dat onder het oude Israël de boeken van de door God geroepen profeten altijd gezag hadden. Dat gezag werd algemeen erkend. Er waren geen discussies over. Er werd ook geen studie naar verricht. Er werd ook geen onderzoek gedaan om na te gaan of de profetieën van Jesaja of Jeremia wel correct waren. Er werd geen studiecommissie voor benoemd. Er werden ook geen officiële besluiten voor gemaakt. Ze hadden gezag. Punt uit. Ze ontvingen hen als goddelijke geschriften. Dat is op zich ook een wonder. Ze ontvingen deze geschriften. als zijnde van God gekomen. En de Joden kenden dan een verzameling boeken die samen het Oude Testament vormen. Dat zijn dezelfde boeken die wij ook hebben. Dezelfde boeken. De Joodse geschiedschrijver uit de eerste eeuw, Josephus, geeft dezelfde lijst voor de Oud-Testamentische boeken die wij vinden in artikel 4. En Josephus vermeldt daarbij dat lange tijd voor hem niemand het aangedurfd heeft om de verzameling van de door hem genoemde boeken te verminderen of te vermeerderen. En er waren ook onder de Joden oude godsdienstige geschriften, ook geschiedkundige geschriften. Sommige daarvan zijn bewaard tot op de dag van vandaag. Maar zij hadden nooit gezag. Ze vonden ook nooit algemene erkenning. En na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en de tempel was verwoest. En toen moesten de Joden toch proberen hun godsdienst overeind te houden. En zo hebben ze toen alle nadruk gelegd op de Tenach. En dat is het Joodse Oude Testament. En toen in het jaar 90 kwam een Joodse vergadering bij elkaar in Jamnia. Dat ligt vlakbij Jaffa aan de Middellandse Zee. En daar werd toen officieel bepaald en gesteld de inhoud van de Hebreeuwse Bijbel. Met de boeken die wij zien hier in artikel 4. Maar toch kunnen we niet zeggen dat het gezag van het Oude Testament berust op een vergadering of op een synode. Het was van meet af aan duidelijk dat deze boeken goddelijk gezag hadden. En ten aanzien van de boeken van het Nieuwe Testament, die werden al in de apostolische tijd erkend als zijnde van de apostel Paulus. Die boeken werden overgeschreven, verspreid onder de eerste christengemeenten. En ze hadden ook gezag. Tegen het eind van de tweede eeuw werden de boeken van het Nieuwe Testament, zoals wij die kennen, erkend als goddelijke geschriften. Er zijn nog lijsten bekend uit de tweede eeuw. Waarin bijna alle boeken van het Nieuwe Testament beschreven staan. En het duurde tot in de derde eeuw, tot je een volkomen lijst krijgt van de boeken van het Nieuwe Testament die wij nu ook hebben. En ze werden erkend door de gelovigen. En tegelijkertijd waren er ook in de vroege kerk andere geschriften, oude boeken die interessant waren om te lezen, maar die hadden geen goddelijk gezag. Die werden ook nooit bij Gods woord gerekend. Werden ook nooit in de openbare samenkomsten van de kerk aan het volk voorgelezen. De kerk stelde dat de boeken van het Nieuwe Testament af zijn. Dat de kanon gesloten is. Dat er geen meer geïnspireerde boeken komen. En zo zijn deze boeken van het Nieuwe Testament die wij nu kennen, worden genoemd de goddelijke, geïnspireerde geschriften. En ook hier bij het Nieuwe Testament zien wij dat de Heere de kerk geleid heeft, dat ze deze geschriften van de apostelen ontvangen hebben en van meet af aan erkend hebben. En toen uiteindelijk was er een synode te Hippo, een plaats in Noord-Afrika, in wat nu Algerije is. Er waren toen vele kerken. En daar werd in het jaar 393 officieel de 27 boeken van het Nieuwe Testament als kanoniek aangewezen en erkend. Nou, dit zijn dus de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament die hier genoemd worden. En daar kan dus niets tegen, daar valt niets tegen te zeggen. Ze zijn van goddelijk oorsprong, ingegeven door Gods geest. Dat getuigt Gods woord zelf, hebben we de vorige keer iets van gezien. En ze komen van God. Daarnaast weten we ook vaak wie de schrijver is van de boeken. Want deze Bijbelboeken geven vaak zelf aan wie deze boeken geschreven hebben. En ook dat Mozes de eerste 5 boeken van de Bijbel geschreven heeft, dat weten wij omdat de schrift het ons voorhoudt. Dat getuigt de schrift zelf. Deuteronomium 31, daar lezen wij dat Mozes voleindigd had de woorden van deze wet te schrijven in een boek. Mozes schreef de wetten van God in een boek. Mozes deed dat. In Jozua 1 wordt Jozua door de Heere geroepen om leider van het volk te zijn. En dan moet hij waarnemen te handelen naar de gehele wet welke Mozes, mijn knecht, geboden heeft. Het boek van deze wet, dat Mozes geschreven heeft, mag niet uit uw mond wijken, maar overleggen dag en nacht. En in Jozua 8 gaat Jozua dan het volk voorhouden dat zij zullen leven naar wat geschreven is in het wetboek van Mozes. En later vermaant David, Salomo zijn zoon, om te houden de inzettingen, de geboden, de rechten zoals die beschreven staan in de wetten van Mozes. En steeds schrijft het Oude Testament dat Mozes de wetten van God in een boek opgeschreven had. Maar ook het boek Genesis is door Mozes geschreven. Dat zegt de Bijbel zelf. De Heere Jezus zegt dat. In Johannes 5, vers 45 en 46, daar zegt de Heere Jezus dat Mozes van hem, de Heere Jezus, gesproken had. Wanneer hij hem noemt het zaad der vrouw, dat het zaad der slang de kop zou vermorzelen. Daar wijst de Heere Jezus Mozes aan als de auteur van het boek Genesis. Exodus wordt ook toegeschreven aan Mozes. In Marcus 12, vers 26. Hebt ge niet gelezen in het boek van Mozes hoe God in de doornbos tot hem gesproken heeft, zeggende: ik ben de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. In Romeinen 10 zegt de apostel Paulus dat Leviticus door Mozes geschreven is. Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is. Het boek Numeri getuigt zelf dat Mozes hun reis opgeschreven heeft naar de mond des Heren. Numeri 33, vers 2. En Deuteronomium, daarvan zeggen zelfs de Sadduceeën dat Mozes geschreven had dat indien iemands broer sterft en een vrouw achterlaat, geen kinderen nalaat, dat zijn broer die vrouw mag nemen en voor zijn broeder zaad verwekken. Dus heel duidelijk zien we in de Bijbel zelf dat Mozes de auteur is van de eerste 5 boeken. En daarom zegt de belijdenis ook terecht de 5 boeken van Mozes. Vervolgens zien we daarna in artikel 4 gewoon een lijst van al de Bijbelboeken. Nou, we gaan ze niet allemaal bij langs. We zullen sommige daarvan wel noemen. Veel van de inhoud van deze boeken zullen wij wel als bekend veronderstellen. We staan even stil bij sommigen daaruit. Zo lezen wij het woord paralipomenon. Dat is een ander naam voor het boek van de Kronieken. Paralipomenon is een Grieks woord en dat betekent wat overgeslagen is. Wat weggelaten is. En dat ziet dan op andere geschiedkundige boeken van het Oude Testament. Wat daar weggelaten is, wat daar overgeslagen is, dat vinden we dan vaak terug in de boeken van de beide kronieken. Het boek Job, dat geeft nuttige leringen over Gods macht. En dat de mensen schuldig zijn om eerbied te tonen aan God. En het boek Job geeft onderwijs ten aanzien van een geduld van Gods kinderen te midden van moeite. Het boek Job is niet maar een verhaal. Het is geen verzonnen gebeurtenis. Het is een ware gebeurtenis, waarin het woord van de Heer en de persoon Job en de geschiedenis daarin ons tot lering is. Ezechiël verwijst naar Noach, naar Daniël en naar Job. Ze waren historische personen. En die redenvoeringen, die zijn daar waarschijnlijk opgetekend, of hoe dan ook, die zijn door Gods leiding in ons bezit gekomen. En Jacobus 5 verwijst naar de verdraagzaamheid van Job. En hoe de Heer hem uiteindelijk rijk heeft gezegend. Job is een waar gebeurde geschiedenis. En dan hebben we de psalmen. David staat daar beschreven. Nou, het boek van de psalmen is een verzameling lofliederen, lofzangen, klaagliederen, overdenkingen, gebeden. De psalmen Davids, nou dat is terecht, want David heeft de meeste daarvan gedicht. Ongeveer 73 psalmen zijn van David. Mozes heeft 1 psalm gedicht, psalm 90. Salomo heeft 2 psalmen gedicht, Asaf 12. De zonen van Korach hebben 10 psalmen opgesteld. We lezen verder van psalmen van Ethan en Heman. En er zijn ook 50 psalmen waarvan wij de auteur niet weten. En algemeen wordt gedacht dat Ezra deze psalmen verzameld heeft. Maar wij noemen ze de psalmen Davids, omdat hij de meeste daarvan gedicht heeft. Het boek Hooglied, dat werd door de Joden bezien als een boek wat moeilijk was om te lezen. Dat eigenlijk volwassenen dat moesten lezen. Het is een boek wat soms moeilijk is uit te leggen. Maar het is een prachtig boek wat ons de bijzondere geestelijke en verborgen gemeenschap tussen de Heer Jezus Christus en zijn kinderen tot uitdrukking brengt. Dat alles onder het beeld van een huwelijk. De verborgenheid van het huwelijk is groot. En dat ziet op Christus en zijn gemeente. En zo mogen wij het Hooglied lezen. En wanneer we dan naar de profeten zien, die dan zijn er profeten die voor de Babylonische gevangenschap geleefd en geprofeteerd hebben. Daar waren er waarschijnlijk 8, Jesaja, Micha, Zefania, Jona, Hosea, Nahum, Amos en waarschijnlijk ook Joël geprofeteerd hebben voor de ballingschap. Dan waren er ook profeten die gesproken hebben tijdens de Babylonische gevangenschap. Jeremia, Ezechiël, Daniël, Habakkuk en waarschijnlijk ook Obadja. En na de Babylonische gevangenschap profeteerden Haggai, Zacharia en Maleachi. Wanneer we dan naar de boeken van het Nieuwe Testament zien, dan zijn de meeste geschreven door de apostelen. Lucas was geen apostel, maar was nauw betrokken bij de apostel Paulus en heeft samen met hem gereisd en was ook met hem tijdens het verblijf in Caesarea en aanvankelijk ook in Rome. Daar heeft hij veel gelegenheid gehad om met Paulus te spreken, ook met anderen. Hij schrijft in zijn evangelie dat hij alles van meet af aan onderzocht heeft. Nadat velen iets op schrift hebben willen stellen, er waren heel wat mensen die schreven zaken, waarvan zij meenden dat de Heer Jezus dat gezegd hebben. En Lucas heeft het allemaal onderzocht. En zo heeft hij het kunnen opschrijven. Wat hij waargenomen heeft en gehoord heeft van de apostel Paulus. En wat hij waargenomen heeft, dat heeft hij opgeschreven. Bepaalde zaken heeft Lucas in het boek Handelingen niet opgeschreven. Omdat hij er niet bij was. We weten niet precies wat er gebeurd is. Hoe dat gegaan is, hoe lang Lucas in Rome geweest is. Het boek Handelingen eindigt dat Paulus daar 2 jaar in een eigen gehuurde woning daar geweest is. Maar de vroege kerk, De vroege kerkgeschiedenis vertelt dat dat Paulus na die 2 jaar vrijgelaten is. En dat hij alsnog een zendingsreis heeft ondernomen naar Spanje. Dat hij later opnieuw gevangen is genomen en samen met Petrus in een gevangenis opgesloten is geweest te Rome. En daar zijn zij beiden ter dood gebracht. Petrus werd gekruisigd en de apostel Paulus werd onthoofd. Want Paulus had het Romeinse burgerrecht. Hij mocht niet gekruisigd worden. Maar Lucas vertelt ons hier niets over, omdat hij er niet bij was. Hij heeft het niet waargenomen. De Nieuwtestamentische brieven geven allerlei aspecten van de leer van de zaligheid en de praktijk van het gemeentelijk leven, vermaningen, bestraffingen, onderwijs tot het gemeentelijk leven, tot godzalig leven. Daar worden ook ambtsdragers aangesproken in de pastorale brieven, 1 en 2 Timotheus en aan Titus. De brief aan de Romeinen geeft een uiteenzetting hoe een zondaar zalig wordt. De rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof. De brieven aan de gemeente te Korinthe geeft praktische aanwijzingen voor het gemeentelijk en het praktische christelijke leven. De brief aan de Galaten onderstreept dat een mens behouden wordt niet door de werken der wet, maar enkel door de Heer Jezus Christus. De brief aan de Hebreeën geeft heerlijk weer het hoge priesterlijk werk van de Heer Jezus. Nergens zien we in de Bijbel zo heerlijk dat hoge priesterlijk werk van de Heer Jezus uiteengezet. En wij belijden met artikel 4 dat Paulus de auteur is van de brief aan de Hebreeën. En dan hebben we de kleine apostolische brieven. Maar dan hebben we tenslotte dan ook het boek Openbaring. En dat vinden wij ook best een moeilijk boek. Het boek van de Openbaring. We hebben gelezen uit Openbaring 1 hoe de Heer Jezus verschenen is. En hij wandelde tussen de 7 gouden kandelaren. Dat zijn de 7 gemeenten. Hij wandelt midden tussen zijn kerk. Hij ziet wat er in zijn kerk gebeurt. En hij houdt de 7 engelen van de gemeenten in zijn rechterhand. Dat zijn de predikanten, de voorgangers in de gemeente. En Johannes ziet dit allemaal en moet het allemaal opschrijven. Ook wat er later allemaal in Openbaring te lezen valt. En u en ik vinden de Openbaring toch best een heel moeilijk boek. Ook verwarrend. Steeds komt het oordeel weer terug. Er schijnt geen chronologie in te zijn. Hoe moeten we dat lezen? In feite, daar kunnen we nu niet diep op ingaan, maar in feite bestaat heel het boek van de Openbaringen uit 7 series profetieën. En elk serie profetieën behandelt de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst. Zo moet je dat lezen. Daarom komt steeds het eindoordeel ook weer terug. En elke serie profetieën bestaat uit 7 profetieën. Dus heb je 7 × 7 is 49 profetieën. Zo moeten wij het boek Openbaring lezen. Met heel veel oud-testamentische symboliek. Eerst hebt u de eerste serie van de 7 brieven aan de Klein-Aziatische gemeenten. Dat typeert de kerk, hoe die zal zijn tussen hemelvaart en de wederkomst. Verschillende posities waar de kerk in kan verkeren. Vervolgens hebt u de 7 paarden die uitgaan. Eerst is een wit paard wat uitgaat om het evangelie te verkondigen. Dat zijn een serie profetieën wat beschrijft wat er gebeurt wanneer het evangelie verkondigd wordt. Dat het overwint, maar het heeft allerlei gevolgen van vervolgingen en strijd en onrust. Omdat er weerstand tegen is. Dat is de tweede serie, de prediking van het evangelie. En daarna ziet u de 7 bazuinen. En de bazuin, dat is gevaar. Want die 7 bazuinen, Dat zijn de voorlopige oordelen die over de aarde komen, door de geschiedenis ook steeds geweest zijn, vanwege de goddeloosheid. In de vierde plaats zien wij de 7 profetieën over het beest uit de zee en uit de aarde. De 5e serie profetieën. Dan hebben we de 7 laatste oordelen over deze aarde. Dan gieten de engelen hun violen, schalen noemen we dat, uit over de aarde. En dat is het eindoordeel. 7 profetieën daarover. En dan in de 6e plaats hebben we 7 profetieën over het oordeel over de hoer en het beest en de grote stad Babylon die zal vallen. En dan tenslotte hebben we 7 profetieën over het nieuwe Jeruzalem en de toekomstige heerlijkheid van Gods kerk. En daarom is het boek van de Openbaring een troostboek. Want het komt goed, dwars door alles heen. Ook al verliezen Gods kinderen hun leven, ze lijden geen enkel verlies. Want het komt allemaal goed. Met de Heere komt alles heel goed. En daarmee eindigt dan Gods woord. Wel nu, wanneer wij deze lijst van Bijbelboeken zien, dan mogen wij diepe verwondering hebben. Diepe verwondering dat dit woord in onze handen ligt. Dat de Heer niet alleen zijn woord heeft geïnspireerd, maar ook bewaard. En we behoren de Heer te danken voor zijn goedheid. Dat hij zijn knechten, de profeten en de apostelen zijn wil heeft laten opschrijven. En dat wij daardoor weten hoe wij verlost en gered kunnen worden. Daarnaast wil de Heer dat wij zijn woord nauwkeurig onderzoeken en lezen. Het beste is op gezette tijden dat te doen. Om daarin de Heer Jezus te leren kennen. Hoe heerlijk is het om de evangeliën te lezen en steeds weer. Om daarin te lezen wie de Heer Jezus is, hoe hij handelt met mensen, hoe hij niemand afwijst die tot hem komt. Hij genas hen allen. Hoe de Heer vol liefde zichzelf geeft als een losprijs voor de zonde. En in de andere Bijbelboeken zien wij allerlei aspecten en gevolgen van het werk van de Heer Jezus Christus in het Nieuwe Testament. En zo worden we opgeroepen het Oude en het Nieuwe Testament nauwkeurig te lezen. We worden opgeroepen om de Heere God te verheerlijken. En dat kan alleen maar wanneer Gods geest in ons woont. En door het lezen van dat woord van de Heere worden mensen getrokken tot de Heere. En gaat de Heilige Geest werken. Het is door het lezen van de Heilige Schrift dat u leert zien dat u zondaar bent en dat u Christus nodig hebt. En dan worden de oordeelsaanzeggingen daarin opeens heel persoonlijk voor uzelf. Maar de afkondigingen van Gods genade en zijn barmhartigheid, die worden juist zo rijk en zo heerlijk voor u. En wanneer dat woord wat u nauwkeurig leest gaat wonen in uw hart, dan gaat het ook vruchten afwerpen. Dan wordt uw leven anders. Dan wordt u vernieuwd. Dan hebt u dat woord lief. En dan drukt u het aan uw hart. En u wil dat woord lezen. Dan zult u geleid worden in de kennis van Christus. Maar wanneer dat woord niet door u gelezen wordt, wanneer u het niet nauwkeurig onderzoekt, dan blijft u in uw blindheid. Dan ziet u de weg tot de zaligheid niet. U ziet de werkelijkheid niet. En u hebt het zelf niet eens door hoe arm u bent. Dan bent u nog in uw zonden. Dan leeft u zonder hoop, zonder verwachting in deze wereld. U gaat zonder God door het leven, terwijl de Heere zich liefdevol u aanbiedt. Daarom let toch op deze boeken. en lees ze allemaal door. Zoek de Heere vanuit zijn woord. Zoek hem terwijl hij te vinden is. In het Oude Testament lezen we, zoekt in het boek des Heren. En de Heere Jezus zegt, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Dat woord van de Heer is een schat. Het is als een diamant dat steeds weer omgedraaid kan worden om nieuw licht daarin te zien. Verborgenheden worden u geopenbaard. Het gaat er niet om dat wij mensen worden die allerlei kennis in ons hoofd hebben. Maar het gaat erom dat Gods woord in ons hart zal wonen. En daarom ook met verstand en hart dat woord zullen begrijpen en zullen lezen en daaruit zullen leven. Dan zien we dat we een arme zondaar zijn. Dan zien we dat de Heer ons leven moet leiden. En dat we zijn genade boven alles nodig hebben. Dat woord van de Heere is als het ware een talent. En dat geeft de Heer aan ons allemaal. Jullie jongens en meisjes hebben, als je van de zondagsschool afgaat, dan krijg je een Bijbel met uitleg. En dat is eigenlijk een talent wat de Heer je geeft. En je weet uit de gelijkenis, met die talent moesten die mensen gaan werken. Dan moesten ze geld mee verdienen in de gelijkenis. Maar er was ook één die zag dat die talent en die heeft het maar onder de aarde gestopt in een doek. En zo zijn er ook mensen die hebben de Bijbel bij zich. Vol schatten, vol eeuwig leven, vol troost, vol bemoediging. En ze lezen het niet. Ze stoppen in feite in een doek en ze laten het liggen. Een talent. Maar wat niet gebruikt wordt. En u weet uit de gelijkenis hoe die heer van die man heel boos werd op die ene knecht. Die niets met dat talent gedaan hebben. Zo kan het ook zijn dat wij in feite niets doen met het woord van de Heer. Nadat de Heere zijn woord geïnspireerd en bewaard heeft en ons gegeven heeft in onze eigen taal. En wanneer wij daar onvoldoende acht op geven, wanneer we dat woord niet leren liefhebben, dan staan we schuldig voor God. Dan heeft Hij zoveel goeds gedaan, maar wij hebben er niet op gelet. Misschien zegt u dat Gods woord zo moeilijk is. Maar blijf er toch maar in lezen. De moorman in zijn wagen begreep ook al niet het Bijbelboek Jesaja. Maar hij bleef er wel in lezen. En daarom gaf de Heer hem ook Filippus. Om dat woord uit te leggen. Ga biddend met Gods woord om. U begrijpt altijd wel wat. En hoe meer u gaat lezen, hoe meer u het gaat zien. En er zijn goede hulpmiddelen, de kanttekeningen. De prediking. En jonge mensen, op de catechisatie mag je iets vragen. Als je iets in de Bijbel leest wat je niet begrijpt, vraag het dan toch gewoon. En zo maakt de Heer het al meer duidelijk. Op school begrijp je ook niet alles gelijk. Als je een studieboek krijgt, een leerboek voor het nieuwe jaar. Nou, als je dat begint door te bladeren, denk ik, moet ik dat allemaal gaan leren? Dat wordt niks. Dat begrijp je ook niet gelijk. Maar dat leg je toch ook niet aan de kant. Je blijft erin lezen en studeren en dan begrijp je het. En zo is het nou ook met de Bijbel. En wanneer de Heere zijn woord toepast aan je hart, dan ga je het zien dat de Heere goed is. Dat Hij een God van liefde is. En dan ga je klagen dat je de Heere onrecht hebt aangedaan. En dan ga je zien dat je tegen niet alleen sommigen, maar tegen al zijn geboden gezondigd hebt. Dan ga je dorsten naar de Heere en naar zijn gerechtigheid. En dan geeft de Heere je ook liefde tot Hem. Hij bewerkt een verlangen in je leven om met Hem te leven. En zo is dat woord van God voor ons de enige norm in het leven. Daarnaar behoren wij te leven. Van nature doen we dat niet. En dat woord komt tot ons en zegt, ge zijt een zondaar. En de Heere zal zondaren straffen. Daarom roept hij ons op tot bekering. Hoe vaak heeft de Heer ons niet geroepen vanuit zijn woord? Hoe vaak vanuit Oude en Nieuwe Testament? En steeds roept de Heer ons tot bekering, omdat u zondaar bent. U kunt niet leven zonder de liefde van Christus in uw hart. En u kunt niet leven zonder de zaligmakende genade van de Heere Jezus. God roept u in zijn woord. Elk bladzijde is een roep. En vul je eigen naam maar in. Jan, Piet, Marie, waar ben je? Adam, waar zijt gij? Abraham, verlaat je land en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Mozes, Mozes. De Samaritaanse vrouw, geef mij te drinken. Het is allemaal een roepstem van de Heere. En heel dat woord is nuttig tot onderwijzing, voor ons gegeven. En het roept ons tot bekering, tot overgave aan Christus. En hij laat het nog verkondigen. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Amen. Zullen wij zingen Psalm 95, het vierde vers. Wij bidden en danken. Lieve Heere, zo mogen wij u aanbidden en danken voor zoveel zorg, voor zo vaak roepen van uw kant tot ons, dat u ons uw woord hebt gegeven door uw macht. De eeuwen door is het hetzelfde woord gebleven, wat tot zegen is geweest voor Mozes, voor Jozua en daarvoor, voor Henoch en voor Noach en voor de apostel en door heel de kerk heen. En ook wij hebben datzelfde woord, wij danken u ervoor. Geef dat wij uw roepstem daarin beluisteren, dat wij horen naar uw stem en dat we ijverig door zullen gaan. uw woord te onderzoeken. Want dan zullen wij u vinden. En wie u vindt, die vindt het leven. Heere, wilt u zo werken in ons midden? Wilt u met ons gaan in deze week? Ook wanneer er onzekerheid kan zijn over de toekomst. Er zijn er ook in ons midden, Heere, die zorgen hebben over een geliefde, een familie die eigenlijk op sterven ligt. Wilt u daarin uw zorg geven en ook troost schenken? En eigenlijk, Heere, zijn we toch elke dag in gevaar. Want we kunnen morgen worden weggenomen. En de tijd is kort. Heere, daarom laten wij de tijd uitkopen. En uw roepstem horen. Gaat u met ons deze week? Zou u een gezegende avond willen geven, dinsdagavond op hervormingsdag? En ook uw zegen willen geven op de dankdag? Heere, gaat u met ons ook komende week goede diensten geven met dominee Visser? Heere, hoor ons om Christus wil. Amen. Zingen wij 138, het tweede vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.